2350 calorieën gaan ze alleen op 1600 zitten voor 2 dagen lang. Is dat een goede aanpak?
Nee, want dat gaat altijd. Dat komt gewoon weer terug als een boemerang.
Ja.
Die klapt gewoon keihard in je gezicht.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast. En vandaag zijn we met de enige echte Daan Mansens. Daan, van harte welkom. Leuk dat je er weer bij bent. We hebben net ook een andere podcast over opgenomen over Daan zijn levensverhalen. We zitten in de prachtige Iron Gym in Lelystad. Thanks voor de gastvrijheid in ieder geval. Dus ben je nog op zoek naar een leuke gym hier in de buurt, kan je hier altijd terecht. Hey, Daan, we hebben het in de vorige podcast ook een beetje gehad over je prep, om het maar zo te zeggen. Het is nog eventjes, nog anderhalf jaar. We hebben de Euromuscle Show op 13 en 14 juli uit mijn hoofd. Maar jij gaat de volgende meepakken in de hoop dat daar dan de open is, om het maar zo te zeggen. Luister vooral eventjes de andere podcast terug waar we het uitgebreid besproken hebben. Maar hoe pak jij jouw prep aan daarvoor?
Ik heb vorig jaar bijna een heel jaar in prep gezeten. Dus ik denk dat ik over die prep wel genoeg kan zeggen. Meestal begin ik op 20 weken uit. En dat betekent niet dat ik vanaf 20 weken uit gelijk een diep deficit in ga zetten. Maar we beginnen eigenlijk gewoon heel langzaam. Voeding wat omlaag, output wat omhoog. Dus cardio, eventueel wat stappen gaan toevoegen. En in die eerste fase van prep, zeg van ongeveer 20 weken uit tot de wedstrijd tot aan 12 weken uit, wil je de makkelijke vetlos gedaan krijgen. En dat is gewoon wanneer je uit je off-season bulk komt, dat drop je vrij snel. Als je je voeding gaat verlagen, merk je misschien gelijk al 2 kilo eraf, een beetje vocht weg. En vanuit daar misschien een halve kilo tot een kilo per week. En dan vanaf 12 weken uit moet je eigenlijk al best wel droog zijn voor een wedstrijd. En daar gaat het dan wat langzamer. Dus daar ga je niet zo hard willen pushen qua deficit. Maar je wilt wel nog steeds in een deficit zitten. En dan zit je misschien, het is heel erg persoonsgebonden hoor, maar dan zit je misschien meer te kijken tussen de 0,1 en 0,5 kilo per week droppen vanaf dat punt. Of zeg 0,5% van je lichaamsgewicht. Dus op 20 weken uit beginnen. Lichte deficit inzetten, output wat verhogen. Niet te gek doen gelijk, want je wilt niet gelijk heel veel vermoeidheid opbouwen in je lichaam. Je wilt je lichaam responsive houden, dus gevoelig voor alle aanpassingen die je maakt. En niet te veel stress in één keer geven aan je lichaam, want je gaat het 20 weken doen. Dus als je er gelijk vanaf de start 60 minuten cardio per dag, 2000 calorieën of minder, dan zit je binnen 5 weken, dan crash je gewoon en dan dan gaat het dan niet meer goed.
Ja, dan heb je ook geen zeilen meer om bij te zetten op een gegeven moment.
Nee, klopt. Al je kaarten zijn op. Eigenlijk vetlos moet je eigenlijk vergelijken met een kaartenspel. Je hebt een deck kaart in je hand en elke keer dat je er eentje speelt, kun je die niet meer opnieuw spelen.
Dus maar
je lichaam past zich aan, je krijgt adaptatie en dan zet je de volgende kaart in. En dat wil je strategisch doen in de zin van wanneer je niks meer over hebt, ben je bij het doel. Dat is zo hoe je dat eigenlijk wilt spelen.
Ja, want die adaptatie waar jij het over hebt, dat is hoe noem je dat ook weer in het Engels? Dat is voor mij thermogenitive adaptation of zo.
Dat is, als je dat die vakterm wilt gebruiken, is dat.
Je hoeft het niet per se zo specifiek te noemen. Alleen het gaat er in ieder geval om dat je lichaam zich aanpast naar de.
Ja, het is gewoon simpelweg zo. Je hebt een bepaalde energiebalans en die manipuleer je. En op het moment dat je lichaam dat ervaart, gaat je lichaam bepaalde aanpassingen doorvoeren. Metabolisch gezien is dat niet heel sterk. Dat is de laatste tijd best wel naar voren gekomen. Dat er was altijd het idee van als jij 5000 calorieën in de min zit, dan gaat je metabolisme gelijk 5000 calorieën omlaag. Dat is niet zo. Maar je lichaam wordt efficiënter in het gebruik van energie. Dus ons lichaam is gebouwd om te overleven. Daarop zijn we gebouwd. Wat hebben wij nodig om te overleven? Energie. Spiermassa is energie en vet is energie. Maar vet is een makkelijkere energiebron voor ons lichaam dan spier. Dus je lichaam zal altijd vet willen behouden. Want dat geeft ons meer overlevingskans. Spier kost namelijk ook tegelijkertijd energie en dat is metabolisch actief. Dus als jij stil zit nu en je hebt nul spiermassa, dan verbrand je veel minder dan als je veel spiermassa hebben. Dat weet iedereen, denk ik wel. Ja. Maar daarop past je lichaam zich aan. Dus het gaat eigenlijk de energie-output een beetje manipuleren, zodat het lichaam niet zoveel in een deficit meer zit en dus meer overlevingskans heeft. En als je dus in één keer het de grote stap gaat nemen, dan wordt je lichaam daar heel efficiënt en zul je weer een grote stap moeten nemen. En op die manier eindig je etend als een duif.
Etend als een duif. Heerlijke uitspraak, die heb ik nog nooit gehoord. Ja, want je had het net over een kaart. Ik vind dat eigenlijk altijd wel mooie. Ik heb zelf ook altijd, kijk, ik kan mezelf natuurlijk niet vergelijken erin, maar als hobbysporter heb ik inderdaad altijd een beetje een stappenplan in de dingen die ik doe. Dus ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Dus dan mag je daar dat weer leggen of je het daarmee eens bent of niet. Maar wat ik altijd eerst doe is, calorieën tekort is natuurlijk de basis. Dan vanaf dat punt, zou ik zeggen calorieën verlagen of in ieder geval dat is wat ik altijd doe. Dan vanaf dat punt activiteit verhogen, dus in de zin van 10.000 stappen per dag halen. Nou, daarna hoge en lage dagen. Dus dat je bijvoorbeeld met een hoge en een lage dag gaat werken. En dan vanaf dat punt, mocht dat niet meer lukken, cardio gaan toevoegen. En dat is eigenlijk een beetje het laatste redmiddel. Ja, of we inderdaad daarna nog verder gaan verlagen. Maar denk je dat dat een goede volgorde is? Of zou je er iets in aanpassen?
Persoonlijk ben ik meer fan van voeding hoog houden en output verhogen in het begin. En dus eigenlijk zo lang mogelijk. Ik wil niet zeggen dat het fout is. Hè. Het is ook heel erg individueel en het is ook heel erg afhankelijk van jouw schema. Als jij fulltime werkt en je hebt kinderen, weet ik veel wat allemaal, heb je misschien niet de tijd om elke dag 30 minuten cardio en 10.000 stappen te doen. Maar stel je voor, we hebben gewoon carte blanche, dus we kunnen gewoon alles. Dan zou ik prefereren om voeding hoog te houden in het begin voor zo lang mogelijk. Want hogere voeding betekent betere, ondanks dat je nog steeds in een tekort zit door de output die je levert, betekent meer nutriënten, micronutriënten die je binnenkrijgt. En dat is ook heel belangrijk voor de functie van je lichaam en dus ook voor vetlos.
Mits je clean eet.
Ja, precies. Ja,
dat, okay, dat is wel even belangrijk voor de luisteraar. Want heel veel mensen leven volgens het principe if it fits your macros. Ja. Mackie past er dan niet tussen, hè jongens?
Dus de reden dat je voeding hoog wil houden is dus veel micronutriënten nog steeds binnen kunnen krijgen. En het geeft je meer, dus je hebt een hogere energieflux, heet dat. Dat is in, je hebt meer energie erin. Daar gaat ook meer energie uit. En dat helpt ook met herstel van trainingen, kracht in training, omdat je dan nog wat meer voeding voor en na je training kan plaatsen. Maar je zit wel aan het einde van de dag nog steeds in een tekort door de output die je doet. Dat heeft ook natuurlijk een limiet op een gegeven moment. Dan zou ik voeding gaan verlagen. En het is niet dat je output gelijk maximaal zet, maar zeg je doet nog helemaal niks. Je eet 3000 calorieën, dan ga je misschien naar, hou je 3000 calorieën aan in de eerste 2 weken. Ga je inderdaad 10.000 stappen doen. En doe je 20 minuten cardio per dag bijvoorbeeld. Of 4 keer in de week. Dat 1 à 2 weken ga je al verbetering zien. En vanuit daar kun je dan bijvoorbeeld nog zeggen van, okay, ik ga van 20 minuten cardio neer naar 30. Van 10.000 stappen houden we hetzelfde. En voeding hou ik misschien 100 calorieën vanaf. Op die manier zou ik gaan schuiven. En dan inderdaad dus die output maxen. Dus op een gegeven moment werk je misschien toen naar 60 minuten cardio. En dan zul je zien dat je best wel ver in dat proces bent qua vetlos. Als je het allemaal goed en consistent doet.
Consistent is vooral heel belangrijk. Ja. Dus die cheat day.
Cheat weekend.
Ja, inderdaad. Mensen maken een cheat weekend van. Dus dat, als je een cheat day doet, dan is het eigenlijk een hoge dag.
Dan zou je voeding verder kunnen verlagen. Linksom, rechtsom. Het gaat op het einde altijd zwaar worden. Er is helaas geen magische manier om het niet zwaar te maken, maar er is wel een manier om het zo min mogelijk effect te laten hebben op je gezondheid. En het iets minder zwaar te maken, zou ik zeggen, maar het gaat alsnog zwaar worden. Ja. Dat is hoe ik het dan zou indelen in een optimale setting.
Ja. Hey, vraag je, cardio wordt denk ik heel vaak overschat, ook onderschat denk ik. Ik denk dat vooral de activiteit dat mensen onderschatten hoe belangrijk het is. Maar heel veel mensen die dan daadwerkelijk cardio doen, overschatten volgens mij de hoeveelheid energie die ze ermee verbranden. Ja. Hoeveel calorieën is dat ongeveer gelijk aan een uur cardio?
Ligt heel erg aan op welke intensiteit je het doet natuurlijk. Ja. Dus welke hartslagzone. Maar laten we zeggen, als jij een uur cardio doet met een hartslag tussen de 120 en 140 beats per minute, dan zou ik zeggen tussen de 350 en maximaal 500 calorieën die je erin zou kunnen verbranden.
zijn net aan 2 proteïnerepen, helaas. Ja.
Dat gaat niet helpen om je binge-eating episode te corrigeren.
Nee, precies dat inderdaad. Want dat is denk ik ook vaak... en die 10.000 stappen dan? Is dat gewoon meer over het algemeen voor... want ik merk vooral bijvoorbeeld als ik dan wel die 10.000 stappen heb gezet... dat digestion beter gaat.
Ja, zeker. Glucose-metabolisme bevordert het heel erg. Dus wat dat doet is het zorgt dat je minder hoge pieken... en minder lange periodes met een hoge bloedglucosewaarde rondloopt. Waardoor je dus meer in de fat-burning zone zit. Mm-hmm. Uiteindelijk nog steeds energiebalans... bepaald, maar je kan je lichaam daar dus wel enigszins mee helpen door die 10.000 stappen te doen. Qua calorieën, hoeveel 10.000 stappen verbranden, is ook niet bijster veel.
Nee.
Dan moet je denken aan ongeveer 250 calorieën op
dagbasis. Als je het allemaal bij elkaar rekent, is het 600 calorieën. Ja, dus dat is in principe, al blijf je op onderhoud, zit je wel 600 calorieën in een deficit.
Ja, dus daarom, het kan best wel een verschil maken. Alleen inderdaad wat jij zegt... Je moet het niet zien als een corrigeermiddel voor slechte gewoontes. Of gewoon geen consistentie hebben. Dus op die manier gaat het niet werken. Maar inderdaad, je kunt er wel een flink deficit mee creëren alsnog. En dus meer voeding erin houden. Gewoon clean voeding. Dat zou mijn voorkeur hebben.
Ja, nou, snap ik. Ja, ik probeer nu zelf ook een beetje tijdens het droogtrainen. Waarschijnlijk als deze podcast uitkomt, ben ik er al klaar. Of ben ik al klaar met droogtrainen. Of is het in ieder geval eventjes verder... maar ben ik nu ook wel echt bezig om consistent die 10.000 stappen proberen aan te tikken. Ik merk gewoon, ik voel me daar ook een stuk prettiger bij.
Ja, het is ook mentaal ook heel erg bevorderend, moet ik zeggen.
Ja,
als je
klopt.
Wandelingen maakt, podcast op of iets. Gewoon eventjes je gedachten allemaal weer op een...
Zou je verbazen hoeveel mensen deze podcast nu aan het luisteren zijn tijdens hun cardio? Tussen de maanden maart en juni zijn er heel veel mensen die inderdaad de 10.000 stappen gaan zetten en onze podcast luisteren. Dat is alleen maar leuk, dus thanks dat je luistert sowieso. Ja, en ook één tip denk ik van mijn kant uit is calorieën die je eet. Sinds dat ik meer groentes ben gaan eten, is echt volumeus. Want dat leer je op een gegeven moment wel tijdens droog trainen.
Ja.
Voel me ook een stuk beter.
Ja, gewoon, En dat is ook gewoon dus wat ik net zei met die micronutriënten. Ja. Dus je lichaam krijgt wat het nodig heeft, daardoor werken... Al je interne organen en je systemen werken zoals ze horen te werken. Dus ja, zeker.
Ja.
Een grote hack is pompoen. Hè?
Ja?
Pompoen, weinig calorieën, veel volume en ook vitamine A natuurlijk. Dus pompoen, jongens.
Pompoen, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar ik ga hem wel eens proberen. Ik vreet heel veel courgette en paprika op het moment. Lekker, en rode ui, al heerlijk.
Champignons ga ik ook wel lekker op in.
Klopt. Ja, ik maak dan een soort lean pesto rosso of zo, maar met champignons en rode uien. Ja, jongens, we zitten in een calorietekort, dus we hebben allebei honger. Nice. Hey, het droogtrainen, om maar zo te zeggen, hoge en lage dagen. Zou jij dat misschien voor ons eventjes simplistisch kunnen uitleggen wat het voordeel daarvan is? En of in ieder geval eigenlijk wat het inhoudt en wat het voordeel daarvan is?
Ja, dus calorie cycling, hoge lage dagen of je zou zelfs hoge, medium en lage dagen kunnen doen, is gewoon een manier van je deficit verdelen over de week. Dat kan strategisch zijn in verband met trainingsdagen of als je bijvoorbeeld een baan hebt die veel fysiek werk inhoudt, dat je weet van oké, op die dagen verbrand je ook daadwerkelijk meer. Dus op die dagen gaan we je intake iets meer matchen met je output of bijvoorbeeld de black days die wat intensiever zijn. Waar je ook gewoon die energie nodig hebt om je kracht en je performance intact te kunnen houden. Wat belangrijk is voor spierbehoud.
Ja.
En dan op dagen waar je minder uitvoert, bijvoorbeeld een rustdag of een kantoordag of iets. Dat je een lage dag inzet waar je dus eigenlijk meer je deficit creëert voor de week. Dus dan ga je meer je deficit bekijken op weekbasis in plaats van dagbasis. En wil je zeggen van oké, in de week wil ik bijvoorbeeld 3500 calorieën in een tekort zitten. Dan delen we dat in met dagen die hoger zijn en dagen die lager zijn. En op die manier kan dat helpen om waar je de energie nodig hebt, die energie te kunnen leveren. Omdat je dus meer kan eten op die dag. Plus, het kan een mentaal benefit, voordeel hebben. Omdat je ernaar uit kan kijken. Dus je weet, vandaag heb ik het zwaar, want ik heb een lage dag. Maar morgen heb ik benen en mag ik de hele dag zo'n portie rijst eten. Bijvoorbeeld bij mijn maaltijden heb ik meer voeding om naar uit te kijken. Dus... Het gaat me wel lukken om vandaag vol te houden qua voeding. Dus mentaal kan het ook nog een voordeel hebben.
Ja, Ja, want als je dan kijkt naar die hoge, medium en lage dagen bijvoorbeeld. Kijk, hoge dagen bij leg days, dat is redelijk logisch. Waar zou je dan die lage dag zetten? Met chest day of met rustdagen?
En rustdagen misschien als je een push of een armdag doet. Dan zou ik een lage dag zetten en een medium dag. Bij mijn vorige prep als voorbeeld had ik medium dagen op borst en rugdagen. Hoge dagen op benen en rustdagen waren lage dagen.
Ja.
Dus dat hoe ik dat toen had
Maar je moet vooral dus kijken naar het eindgemiddelde calorieën en dat de hele door.
Het wekelijkse deficit in dat geval.
Dan. Ja, oké. Okay. Hey, en wat is jouw split op het moment voor jouw prep, om het maar zo te zeggen?
Ik heb heel lang push-pull legs gedaan, in meerdere vormen, maar op dit moment doe ik push-pull legs. Ja, klopt het. Push-pull legs en dan arms and delts. Nee. Ik doe pull, push, legs, arms en delts. Dan een rustdag en dan weer pull. Omdat arms en delts en push een beetje overlap hebben, wil ik die niet te dicht op elkaar hebben. Daarom doe ik pull, push, legs, rustdag. Dus vier dagen op, één dag af en dan weer vier dagen op, één dag af.
Ja, precies. Ja, jij kijkt niet in een week. Jij telt gewoon door.
Ja, ik tel hem door. Inderdaad, dat is een rotatie die doorloopt.
Ja, lichaam weet niet dat er zeven dagen in de week zitten.
Nee. Ik moet wel zeggen, ik ben net bij een nieuwe coach begonnen. Zelf ook. Want ik neem zelf ook altijd nog coaching. Dat vind ik belangrijk, want omdat ik veel bezig ben met anderen, wil ik. En als ik dan te veel met mezelf bezig ga zijn, dan raak ik helemaal de kluts. Dus ik geef, dat besteed ik uit. Dus ik ben benieuwd wat die voor split gaat geven van mij, maar dat weet ik nog niet. Wacht op de plannen, dus dat krijg gewoon nog. Op dit moment dat.
Hey, sorry dat ik deze aflevering onderbreek, maar deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. En dankzij de sponsoring van Body & Fit kunnen jullie deze content gratis aan blijven bieden. Wil je nou bij Body & Fit bestellen, staat er een kortscode in de app of op sportpoeder.nl. Dus dan bespaar jij weer lekker en geniet lekker verder van deze aflevering.
Nice, ben benieuwd.
Hey, en maak je nu zelf ook gebruik van die hoge en lage dagen?
En dat doe ik gewoon in de zin van trainingsdag, rustdag. Dus nu heb ik geen high, medium, low, maar ik heb gewoon trainingsdag, rustdag. Trainingsdagen zijn mijn calorieën 3100 en op rustdagen zijn mijn calorieën 2900, dus het scheelt niet heel veel.
Okay.
Hoe dieper ik in prep kom, hoe groter het verschil vaak wordt.
Ja, nou, snap ik. Hey, en kijk, we hadden natuurlijk, liepen we net een beetje te grappen over cheat weekends, et cetera. Ja. Stel dat mensen nou cheat dag / hoge dag hebben gehad. Vaak is het eigenlijk gewoon eiwitten redelijk gelijk, maar koolhydraten schieten dan in één keer met 100 of 200 gram de lucht in.
Ja.
Gelijk natuurlijk kilo's aangekomen, want hè, vocht. Wat is eigenlijk de beste manier? Want ik denk ook niet dat je lichaam... Stel dat je een uitschieter hebt gemaakt van, laten we zeggen, 1500 calorieën boven wat je doel was. Ja. Ik denk niet dat je lichaam dat heel chill vindt. Vooral de dagen daarna, omdat je dan ineens weer heel erg low in energy bent. Ook omdat het niet de meest nuttige macronutriënten zijn geweest waarschijnlijk die je binnen hebt gehad.
Ja, dat ligt er dus heel erg aan hoe je die hoge dag indeelt inderdaad. Maar als je er een cheat dag van maakt, dan wat ik vaak zie bij mensen is, als ze bijvoorbeeld ze doen, de hele week gaat het goed. En dan hebben ze een cheatdag. En dan merk je dat de week, de dagen na die cheatdag alleen maar zwaarder voor ze zijn.
Ja, dat heb ik ook altijd. Hoge dag.
Ja, mentaal ook, omdat je ineens weer teruggaat van hoog naar laag. Maar dan, ik zie dat niet zozeer met clean refeeds. Dus met hoge dagen waar we gewoon eigenlijk wat ze al eten, daar iets meer van doen.
Grotere porties, maar het gaat juist om die junkfood.
Ja, het gaat inderdaad om die junkfood. Want daardoor creëer je wat meer inflammation vaak, omdat er gewoon troep in zit. Vaak zit er een heleboel sodium in, waardoor je inderdaad meer vocht gaat vasthouden. Dat kan met taal ook nog gaan spelen van, ik zie er wat vettiger uit vandaag of zachter. En dat kan je motivatie gaan beïnvloeden voor die week om nu weer strak aan je dieet te houden. Heel gek, want je zou juist denken van, oké, dan moet ik nog harder gaan diëten. Maar vaak heeft dat een averechtse werking, in de praktijk in ieder geval, van wat ik heb gezien. En wat ik net zeg, dus je krijgt weer eigenlijk alleen maar meer cravings, omdat je... Je hebt gisteren een hamburger gehad en vandaag moet je ineens 1200 calorieën eten, vis en groenten.
Yeah.
Maar je hebt die hamburger nog in je gedachten van gisteren, dus je denkt eigenlijk alleen maar daaraan. En dan denk ik van, ah, fuck, die cookies die zien er eigenlijk best lekker uit. Dan gaat het weer fout en dan, weet je, dan kom je in zo'n hele spin terecht waar het eigenlijk helemaal fout gaat.
Ja, want heeft dat bijvoorbeeld ook nog invloed op je hongerhormoon, die cheat days?
Het kan invloed hebben. Ik zou zeggen, op het moment dat je low body fat en low food zit, dan ben je sowieso heel erg leptin deficient. Dus leptin is het hormoon wat het signaal geeft voor dat je vol zit. Daar heb je niet veel van en ben je ook niet gevoelig voor op dat moment. En ghrelin is het andere hormoon. Dat is,
we hebben het over leptine en ghreline trouwens. Voor de mensen die niet goed Engels zijn. Nee, maar, maar ik dacht, geef het even aan voor de luisteraar.
Die geeft dus inderdaad het signaal van honger, eten. Die kan daardoor inderdaad, dat merk je ook. Maar dat is ook met refeeds, clean refeeds, zo dat die een beetje wordt opgereguleerd. Want het lichaam registreert van, hey, we krijgen meer voeding. Dat is wat we nodig hebben. Geef meer signalen, dat hebben we meer nodig. Dus ja, dat ga je wel voelen, ja.
Ja,
zeker.
Hey, en als we dan kijken naar, stel je hebt zo'n cheat day gehad. Oké, je kan er niks aan doen. Of in ieder geval, je kan er niks meer aan doen, want het is maandagochtend. Ja. Je hebt zondag en zaterdag heb je bewijs. Of nee, je hebt zondag heb je volledig laten gaan. Natuurlijk niet de bedoeling. Wat zijn de beste stappen om weer terug te komen op dat consistente pad? Want ik ga eventjes heel eerlijk zijn. Ik heb afgelopen week ook niet alles goed gegaan bij mij zoals dat ik had verwacht. Zoals ik wilde. Ja, ik heb Koningsdag gehad. Ik heb het nuchter uitgespeeld, dus dat vind ik goed voor mezelf. Ik heb die ochtend wel gesport. Ik heb wel heel veel stappen gezet die dag. Dus veel cardio gedaan, maar dat weegt niet op, zeg maar, aan de voeding die dag geconsumeerd is. Ik vind het ook wel jammer dat ze geen reis met kippen festivals verkopen. Maar dat is een keer een ander onderwerp.
Ik heb
het
een keer gehad, man. Op Awakenings Festival. Ja? Toen ik nog naar festivals ging, hadden ze daar zo'n wok.
Oh.
Dan kon je gewoon reis met kip krijgen.
Oh, nice. Ja, nou, ja oké, maar wok. Dus het is niet dat ze muscle meals verkopen. Nee, nee, zo. Helaas.
Dat was een idee voor.
Nee, ik had een droge kipburger. Maar dat, alleen daar moest je dan ook weer 2 of 3 van eten. Maar wat zijn dan de beste stappen om weer terug op dat pad te komen? Want ik denk dat toch wel vaak heel veel mensen gaan overcompenseren. Ja. Dus dat je juist, nou ja, dat je denkt, fuck, ik heb er 1500 calorieën bovenop gezeten. Ik moet nu die 1500 calorieën binnen 2 of 3 dagen eraf halen. Dus dan gaan mensen in plaats van, laten we zeggen, 2350 calorieën, gaan ze ineens op 1600 zitten voor 2 dagen lang. Is dat een goede aanpak?
Nee, want dat gaat altijd, dat komt gewoon weer terug als een boemerang.
Ja.
Die klapt gewoon keihard in je gezicht. En dan, dat is wat ik net zeg, dan kom je in die soort van vicieuze cirkel terecht, waar je gaat compenseren, overeten, compenseren. Want je zet een doel voor jezelf van, oké, je eet die burger en tegelijkertijd denk je, ja, kom wel goed, morgen eet ik 1600 calorieën. Dus letterlijk hoe het gaat in je hoofd. En dan de volgende dag begin je de dag goed en heb je je ontbijt voor die dag een beetje uitgestippeld. En dan kom je altijd 2 en dan denk je van, oh fuck, het wordt zwaar vandaag. Man. En dan ga je het uiteindelijk, pak je toch weer iets wat hoog in calorieën is, of je gaat extra eten, of dan gaat het gewoon weer fout. En dan, dat is letterlijk de fout die ik iedereen zie maken. Wat ik zou doen is gewoon de draad oppakken zoals je het zou moeten doen. Dus maak het niet te moeilijk voor jezelf. Maak die drempel niet te hoog. En het is een beetje een mentaal spelletje voor jezelf. Ik maak er dan altijd een soort van challenge van voor mezelf. Om te zeggen van, ik ga kijken om een streak neer te zetten. Van hoeveel dagen achter elkaar kan ik nu weer accuraat zijn met het plan. Dus gewoon eigenlijk voor mezelf zo'n durf bijhouden. Van oké, 1 dag accuraat geweest, 2 dagen accuraat. En ik probeer gewoon een zo lang mogelijke streak te maken als het ware. Of een personal best of record, of hoe je dat ook wil zien, maak er een spelletje van voor jezelf. Want op die manier maak je het makkelijker voor jezelf om aan het plan te houden. En maak je het ook enigszins leuk, omdat het een uitdaging is. Dus dat is denk ik het beste wat je kan doen in zo'n situatie.
Ja, dus eigenlijk zeg je dan gewoon de draad weer oppakken en niet gaan overcompenseren.
Ja. En jezelf een beetje een challenge geven in dat opzicht.
Ja. Hey, misschien een domme vraag, maar in het kader van droog trainen of cutting, zit er nog heel veel verschil tussen enhanced en naturel?
Zeker.
Wat zijn de grootste verschillen naast het natuurlijk testosteronniveau, wat je natuurlijk naar de kloot helpt?
Nou ja, ik denk dat dat een van de grootste verschillen is die je zelf benoemt, want dat heeft best wel een effect op metabolisme. Dat is 1. 2, enhanced heb je natuurlijk bepaalde middelen die je kunt gebruiken om je metabolisme te verhogen. Je kunt, ik weet niet of dat hier mag noemen, maar
noem de specifieke ingrediënten maar niet, want anders gaan er straks allemaal SARM goblins uit de basic fit die denken, hey, dat doe ik ook graag gebruiken. Nee, grapje jongens.
Er zijn bepaalde middelen die je zou kunnen gebruiken om dat proces sneller te laten lopen, waardoor je dus op eenzelfde calorie-inname meer verbrandt, zonder dat je daarvoor meer cardio hoeft te doen of iets.
Waar is het gezond voor je?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Ja, tenzij je diabetes hebt, obesitas hebt en het helpt met vetverlies, dan denk ik dat het onder de streep nog steeds gezonder is. Dat je doorloopt met je zware overgewicht.
Ja, klopt.
Dat is geen medisch advies trouwens.
Nee, maar het wordt waarschijnlijk alleen maar gebruikt door de mensen die zeg maar echt op wedstrijdniveau willen competen. En die moeten, en dat is ook altijd wat ik altijd zeg, dat als je gebruikt, en dan is het alleen naar mijn mening gedoogd voor je werk. Is dus inderdaad, als je dus voor je werk, je moet dat resultaat halen. En dan, ja, dan ben je bereid om een percentage van je lichaam, gezondheid, op te offeren daarvoor. Maar ja, ja dat is niet voor je sixpack voor op het strand van het zomer.
Nee, het is niet om de shortcut te nemen.
Nee.
Ja, het is wel zo dat als je super, super droog wil worden op natuurlijke wijze, en daar hadden we het net ook over, dat op het moment dat body fat, laten we zeggen, onder de 10, zeg richting de 8-6% gaat, dat gewoon ongezond is voor je. Daar, hè, op hormonenhuishouden niveau, functioneer je daar niet helemaal lekker meer, en op andere vlakken ook niet. En daar is het lichaam niet echt voor.
Libido bedoelt hij, jongens.
Ja, dus, en dus, in dat opzicht zou je bijna zeggen van, in die range is het bijna gezonder om die hormonen wel te ondersteunen. Dan heb ik het niet over blazen en hoge doseren innemen, maar bijvoorbeeld te ondersteunen in TRT. Maar dat is niet nodig voor fatloss. Je kan het nog steeds zonder bereiken. En het speelt ook een rol van, hoe lang wil jij met zo'n low body fat percentage rondlopen? Als je naturel het hele jaar met onder de 10% gaat rondlopen, dan ben je best wel schade aan het aanrichten. Maar je kan prima, je ziet er op 10% echt, als je echt 10% hebt, zie je er hartstikke goed uit. En daarop kun je als natuurlijk prima een heel goed fysiek onderhouden, zonder dat je daarvoor bepaalde risico's loopt of hoeft te nemen. Dus, maar de vraag was, helpt het om enhanced te zijn met fat burning? Ja, dat kan zeker.
Ja, precies. Nou, ik vroeg meer om het verschil tussen enhanced versus natural in het kader van droog trainen. Maar ja, duidelijk. Ik had inderdaad al een beetje zo'n antwoord verwacht. Dat je inderdaad die soort middelen kan gebruiken. En inderdaad, als je wel enhanced bent, dat wel invloed heeft op het metabolisme wat je hebt. Want je dient iets extern toe. En ja, dat is logisch dat een bepaalde invloed heeft op het lichaam.
Hey, natuurlijk ook schildklier aanpassen.
Oh ja.
Dat is wel minimaal, moet ik zeggen. Want dat is dus eigenlijk het stukje metabolisme waar we het eerder over hadden. Van, ze dachten altijd dat als je een calorietekort inzet, dat je schildklier dat ook gelijk gaat downregulaten, zeg maar. Dus omlaag gaat met de productie van schildklierhormonen. Dat blijkt echt minimaal te zijn. Maar dat gebeurt wel. Dus op een gegeven moment wordt je stofwisseling gewoon lager. En als je dat niet verplaatst met iets, dan blijft het ook lager voor de tijd dat je laag bodyfat zit en laag in voeding zit.
Ja. Oké. Wat zou voor jou, wat denk jij dat de meest effectieve vormen van cardio zijn tijdens het katten? Zeg je dan het beste gewoon consistent op de loopband staan of een sport ernaast? Dat ook heel goed kan bijdragen? Of vind je dat dan toch, is lastig om bij te houden in hoeverre je actief daar bent?
Als je het over optimaal hebt, dan zou ik zeggen in een gecontroleerde setting.
Ja,
maar als optimaal hoeft niet, optimaal is niet altijd optimaal, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Dus als Susanne graag wilt paaldansen als cardio, en ze wordt ontzettend ongelukkig van op de loopband staan, dan is dat een betere vorm van cardio voor haar. Maar als je zou zeggen, nogmaals, carte blanche, het boeit je gewoon geen fuck, dan oké, ga op de loopband of de Stairmaster, steady state cardio met je hartslag tussen een bepaalde hartslagzone. Dan zou dat inderdaad op papier optimaler zijn.
Oké, nou ja, logisch ook. Want dan weet je precies waar je het aan hebt, om zo te zeggen. Hey, heb jij als afsluiter voor deze podcast nog tips voor mensen die uiteindelijk willen gaan competen? Want we hebben natuurlijk aan het begin een beetje gehad over jouw wedstrijdprep, je split. We hebben het een beetje gehad over het preppen zelf naar een wedstrijd toe. Natuurlijk wel een beetje in het kader van de gemiddelde hobbysporter, hoe dat allemaal een beetje in elkaar steekt. Ik kreeg daar best wel veel vragen over, dus ik dacht, het is wel interessant om dat te behandelen. Maar wat zijn voor jou de tips voor mensen als ze willen gaan competen?
Ik zie sowieso dat competen steeds populairder wordt. Wat ik heel leuk vind om te zien, en dat is vooral de classic fysiek. Dat is zeer populair met Seaboom en Wesley Vissers.
Ja.
En samen jongens, we zullen opkijken. En als je dan kijkt, dat ga je waarschijnlijk op de Stiggies ook zien dit weekend. Dan de classic fysiek klassen, dat zijn echt volle podiums. Met allemaal jonge jongens die dromen hebben. En dat vind ik hartstikke mooi om te zien. Het enige wat ik minder vind om te zien, is dat mensen het soms willen rushen. Dus die trainen een jaar of twee jaar, hebben een beetje biomassa gekweekt, maar nog niet...
Klein beetje aanleg.
Ja, maar nog niet echt genoeg om een wedstrijd te doen. Een wedstrijd, neem ik aan, doe je om competitief te willen zijn. Hè? Dus je wilt jezelf meten met anderen en je probeert te winnen. En in bodybuilding neemt dat gewoon tijd in beslag. Dus neem je tijd om spiermassa op te bouwen. Neem je tijd om je fysiek op te bouwen. Waar jij trots op kan zijn. Want de eerste keer dat je een wedstrijd gaat doen, bepaalt een beetje de verdere looplijn daarin. Als in je ervaring daarmee. Dat kan heel positief of heel negatief zijn. Een wedstrijdprep is heel zwaar. Zeker de eerste keer als je dat nog niet hebt ervaren. Onderschat dat niet. En neem... Informeer jezelf daarover. Van wat houdt het precies in? Wat doet het met je lichaam? Wat kan ik verwachten? Wat voor werk doe je? Past dat daarin? En dat soort dingen. Zorg ervoor dat je daarop goed voorbereid bent, mentaal. En op het fysieke vlak, dat je ook echt trots kunt zijn op wat je neer gaat zetten op het podium. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En vanuit daar zorgen dat je, als je dat natureel wilt doen, of enhanced, dat je gewoon financieel goed zit, in ieder geval genoeg, want het is ook duur. Al die voeding, de gymabonnementen, eventueel je coaching, eventueel de gear als je dat wilt gaan doen.
En dan vooral nog de gezondheidsmanagement, dat is vaak nog duurder dan de gear zelf.
Ja, dus de bloedtesten, de supplementen en al die dingen die erbij komen kijken. Gaat best wat geld in kunnen zitten. Het hoeft niet heel duur te zijn, maar het gaat geld kosten. Dus zorg dat je dat ook in orde hebt. En dat je goede mensen om je heen hebt die je daarin supporten. Dat zijn denk ik de allerbelangrijkste dingen. En de inhoud, ja, shameless plug, maar zoek een goede coach die je daarbij kan helpen. Zeker als het je eerste keer is. En dan heb je het meeste wel gecoverd eigenlijk.
Oké.
Je was het einde van de podcast even uit. Echt net van afsluiten.
Nou Daan, ontzettend bedankt voor jouw wijsheid wederom in deze podcast. Zoals ik al zei, geef Daan eventjes een follow op Insta. Heb je nou eventueel interesse voor coaching met hem, dan kan je terecht bij Evolving Physiques. Daan Mansens, ontzettend bedankt voor jouw tijd. Ik hoop dat we je volgend jaar op de Euromuscle Show gaan zien als er een open is dan onder voorbehoud. Maar ik verwacht het ergens wel. En dan zal ik wel even aangeven dat ze dat echt moeten gaan doen. Niet dat ze naar mij luisteren. Maar vergeet geen blauw duimpje achter te laten. Klik op die abonneerknop. En mocht je nou via Spotify aan het luisteren zijn, laat eventjes 5 sterretjes achter. En Iron Gym Lelystad, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid. En een goede dag nog verder.
Thanks.
Ciao.
Hey yo, die korting is lit. Al mijn mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.